Boom, daar zijn we. Aflevering 119 alweer. Tijd vliegt als je lol hebt, Robert.
Gaat lekker door, ja.
Gaat gewoon door. Statiepraktijken heet deze. Daar gaan we het over hebben. We gaan het over nog veel meer hebben. Maar wat ik ook nog even wilde zeggen is dat we natuurlijk voor al onze trouwe Tribe-members, dat zijn bazige bazen, die ons supporten via een Tribe-membership. Je mag zelf weten wat je het waard vindt. Dat doe je op vivovalentine.com. Voor al die mensen hebben we na afloop van deze uitzending nog een keer een uur lang extra Vivo Valentine. Gaan we gewoon door. En dan kun je gewoon kijken. Soort van live-ish op vivovalentine.com. Dat wou ik even kwijt. En nu gaan we door met de aflevering. Yay.
Yay.
Hey, vorige week heette het kut weer. En ja. Nu is het eindelijk, wordt het eindelijk zomer. Eindelijk zomer, man. Jezus.
Als het goed is ook tot het eind van de zomer is het zonnig.
Tot het eind van de zomer. Wat is dat? Oktober? Eind oktober?
Augustus of zo. Eind augustus. Begin september.
Nee, het moet wel echt flink in september nog. Het is ook een soort van... Ik heb een soort wietplantenexperiment in de tuin. En met dit weer groeit er helemaal niks, kan ik je vertellen.
Nee, juist niet?
Nee, juist niet. Nee, je hebt echt veel zon nodig.
Ja, okay.
Dus, en lang. Ja. Dus niet 3 weken. Nee, dit moet nog helemaal tot eind september moet het gewoon Spaanse temperatuur zijn. Wil dat iets worden?
Nee,
ik denk het ook niet. Volgens mij is het allemaal dood ook. Ik weet het niet. Goed, woensdag 9 augustus nemen we dit op. Donderdag 10 augustus zit je dit te kijken live om 7 uur 's avonds. Dat kan natuurlijk op vivovalentine.com, kan op YouTube, kan op Twitter. Zitten we ook gewoon, vergeet ik nog iets? Oh ja, podcast, Spotify,
ja, Apple,
podcast.
Google, Fountain App.
Doen we ook allemaal, ja. Vorige week had ik vergeten op publish te drukken bij de podcast versie op Spotify. En dan kreeg ik boze mailtjes en zo. Maar ik zal dat deze keer niet doen. Ik zal op publish drukken. Hopelijk.
Zo handig.
Goed, gaan we beginnen met onze grote vriend Arjen Kamphuis.
Ja.
Ja.
Laten we doen. Ja, vervelend is een groot woord, maar 2-3 weken geleden wilde ik... Ik kwam in één keer die documentaire die voorbij had zien komen over hem. Het schoot in mijn hoofd heen. Ik wil die gaan checken. Dus ik Videoland account weer aanmaken en betalen en...
Heb je niet een nieuw e-mailadres en dan 2 weken gratis?
Nee, niet aan gedacht.
Oh, okay. Dat is hoe je Videoland kijkt. Nee, dat is geintje. Ja, tuurlijk, je moet gewoon sporten.
Gewoon klikken, kijken. Ja. Echt lui, denk ik, of zo. Maar toen kreeg ik een melding van Mokromafia, nieuwe seizoen.
Tuurlijk.
Twee weken heb ik eerst Mokromafia, seizoen 4 en seizoen 5 zitten kijken. En alle miniseries gekeken. Maar toen, het weekend, was het eindelijk tijd om dat... de documentaire van Arjen Kamphuis op Videoland te bekijken. En ik vond het. Het is
geen documentaire, toch? Ze weten alles van je, heet het. Het is een half fictie op waarheid gebaseerde fictie-serie.
Ja, het is zeg maar. Dus die actrice.
Het is gewoon een dagelet, is dat?
Ja, Charlie Chen dagelet. Die speelt Nadia, die dus onderzoek doet naar de vermissing van Arjen Kamphuis.
Ja. Alleen... Heb je dat van dichtbij meegemaakt toen hij vermist raakte 3 jaar geleden?
Nee.
Ik wel. Ik heb hem 1 keer ontmoet. Ik heb heel lang de... bij BNN Nieuwsradio de Technocast, weet ik wat die shit heette. Een podcast over techniek. En daar was hij ook wel eens te gast. En daar heb ik hem ontmoet. En dat ontzettend aardig gast. Echt niet normaal.
Hmm.
En die pas later leerde ik wie hij was. Weet je? Want hij zat er gewoon als soort van privacy advocaat, als het ware. Weet je? Hij was heel erg voor privacy. En dat onderwerp wat we bespraken, dat was ook een soort privacy gerelateerd. Maar later hoorde ik pas dat hij bijvoorbeeld de cybersecurity deed voor WikiLeaks bijvoorbeeld.
Hmm.
En het zou best wel eens kunnen dat zijn verdwijning daar een rol in speelt. En ik zeg niet dat hij, want hij is vermist geraakt. Misschien moet jij het vertellen.
Ja, dus dat, maar inderdaad, ik ken hem dus ook niet. En ik heb het meegekregen omdat ik bij Ancilla voorbij is gekomen toen hij vermist geraakt.
Ja, zij waren heel close met elkaar.
Vriend met elkaar en... ik heb ook gezien toen die documentaire uitkwam, zeg maar. Maar ik heb alleen maar op haar Insta dat gezien of ergens bij zien komen. En niet zelf die documentaire gaan kijken. Dus ik wist ook niet wie Arjen Kamphuis was. Maar hij is dus inderdaad een InfoSec Information Security Specialist. En hij had hij was heel erg begaan met inderdaad activisten en journalisten. En hielp hen om zich te beschermen tegen... privacy-inbreuken, met name van overheden.
Ja.
En hij heeft ook TED-talks gehouden over, en over hoe dat te doen. Hij heeft een boek geschreven, dat heb ik dus na het kijken van die documentaire gedownload, over hoe je jezelf dus jezelf kan... Hij deed eigenlijk, hij zei, ik doe aan digitale zelfverdediging. Dat was een beetje zijn, zijn ding. En hij is dus vermist geraakt, is het nu 3 jaar geleden?
Ja, 3 jaar geleden, ja.
3 jaar geleden op een trip naar Noorwegen. Daar zou hij heen gaan en vervolgens op het moment dat hij op een afspraak moest komen, toen was hij daar niet en toen werden mensen ongerust en vervolgens kreeg hij niet te pakken. En toen is een zoektocht gestart, hebben ze wisten zijn e-mail wachtwoord te resetten, waardoor ze dus in zijn e-mail konden komen. Dus Ancilla en Sanne Terlingen, een onderzoeksjournalist, zeg maar, wat ook een vriend van... En was en nog een paar mensen die worden dus die documentaire. Het is een documentaire omdat het is deels fictie, dus je ziet haar afreizen naar de plekken waar Arjen voor het laatst gezien is in het noorden van Noorwegen.
Want ze hebben zijn kajak gevonden.
Ja, dus in die documentaire zie je dus Charlie Chan, zeg maar, dus wel echte mensen interviewen. Dus daarom is het zo'n documentaire, want ze gaat gewoon echt naar de hotels waar die gebleven is, naar de met de vrienden, zeg maar, die dus op zoek zijn gegaan naar hem. Ja. En dus ook naar het plaatje waar hij voor het laatst is gezien met een kajak die hij blijkbaar in Nederland had gekocht en die op kon vouwen en mee kon nemen, maar die eigenlijk soort van onverwoestbaar was en die is gevonden met gaten erin en later zijn ze spullen gevonden en is zijn telefoon nog een keertje aangesprongen, zeg maar, 8 dagen nadat hij verdwenen in het zuiden. En dat was dan...
In Duitsland, toch?
Nee, in het zuiden van Noorwegen nog.
Okay.
En daar zijn ook dus zijn spullen gevonden, zijn laptop en dingen. Die hadden dus die truckers of zo meegenomen. Dat was een heel raar verhaal. Dat, dat was een heel vreemd verhaal. En hij is dus... hij had dus niemand verteld dat hij die kajak had gekocht. Dat hij normaal gesproken dat daar best wel... Als hij nieuwe gadgets heeft, was hij van de gadgets. Dan was hij daar wel mee, weet je, in de weer. En vertelde hij daarover en zo. En hij deed niet veel, maar... Hij zei, hij was een soort van stereotype nerd die altijd zwarte kleding, zwarte broek en zwarte shirt droeg. En hij kocht meestal 5 tegelijkertijd, dat hij eventjes vooruit kan en zo.
Ja.
Niet heel bijzonders, maar hij vond het wel leuk om gadgets te kopen, zeg maar. En daar pronkt hij dan ook mee. Dus hij zei, van, het is raar dat hij zo'n... Die kajak was echt super duur en super geavanceerd.
Ja.
Dat hij daar niet mee... dat hij daar niks over gezegd had, zeg maar, voordat hij daar naartoe ging. En,
ja.
En uiteindelijk bleek dat hij dus vermist is, die kajak werd gevonden... In een niemandsdal, zeg maar, in het noorden van Zweden. Maar waar dus toevallig ook een spionagecentrum van de NAVO zat.
Ja.
De CIA en de Noorse intelligentiedienst hadden daar een gezamenlijk observatiecentrum zitten, zeg maar. En ze zeiden van, hij moet dat geweten hebben. Dus is hij daarheen gegaan omdat hij daar een afspraak had? Of is hij erheen gegaan omdat hij dat wilde bekijken, observeren? Weet je, wat is daar gebeurd? Het is... Ik heb het gezien op het nieuws destijds. Ik snapte dat er meer speelde, maar ik wist niet wie hij was. En nadat jij zei, hij ook inderdaad de...
Maar echt de top van de wereld, hè? We hebben het echt over een van de meest vooraanstaande cybersecurity experts. En ook dus activisten.
Ja, precies.
Vergelijkbaar met Snowden, vergelijkbaar met de echt top van de wereld.
Ja, en dus en hij... Destijds zijn er dus ook, we hadden net over de Pentagon Papers, maar er zijn er Vault 7 heet dat, documenten gelekt.
Ja.
Dat was voor mij ook onder andere de documenten waar Michael Manning, Chelsea Manning nu.
Michael Manning.
Michael Manning. Die zeg maar liet zien dat Amerikanen gewoon in helikopter burgers onder schot namen en gewoon neermaaiden, zeg maar, waarvoor die de bak in is ingegaan.
In Irak was dat.
In Irak inderdaad, in een gevechtshelikopter. En er waren meer hele, over het rijden en zeilen van de CIA, zeg maar, dat lag op straat en WikiLeaks had het gepubliceerd.
Ja.
En men dacht dus ook dat, dat zei Sanne Terlinge in die documentaire, dat Arjen Kamphuis, hij douchte met zijn USB-sticks om zijn nek. Zeg maar, hij deed die dingen nooit af. En ze dachten, hij zou wel eens, zeg maar, een deel van die Vault 7 documenten, zeg maar, wat misschien nog niet gereleased was, ook om zijn nek kunnen gedragen hebben ten tijde van zijn verdwijnen. Hij was inderdaad hij deed de cybersecurity van WikiLeaks en hij was medeschrijver van een aantal artikelen ook met van Assange. Toen hij vermist raakte, toen deelde WikiLeaks ook direct inderdaad die post van Ancilla, waardoor het een beetje ging rollen en men zeg maar ook een soort van hele infosec community naar op hem op zoek ging.
Ja.
Maar het is, ja, ik vond het, het is inderdaad een, wat je zegt, een heel gerenommeerde infosecurity specialist die heel dicht op het vuur zat en verdwenen is, lichaam niet gevonden is en onder hele rare omstandigheden eigenlijk verdwenen is en nu nog steeds niet weten wat daar zeg maar gebeurd is. En ook in die dus documentaire gaat zij dus mensen interviewen die dus niet geïnterviewd willen worden. En ook sommige mensen, op een gegeven moment spreekt ze een schoonmaker van het hotel waar die dan verbleven is de laatste paar dagen, die hem nog goed kan herinneren en vond dat hij ja, argwanend overkwam. Maar hij is, die man is niet bevraagd door de politie. En dat hotel wil verder geen uitspraak erover doen. Dus het is allemaal heel shady.
Ja, maar het is natuurlijk ook, kijk, aan de ene kant zou je kunnen zeggen van, kijk, hij was een target. Ik denk dat 100% zo was. Ik denk dat hij dat zelf ook wist. Hoe verdedig je je als je een target bent? Dan is je eigen dood in scène zetten is een extreem effectieve methode.
Ja, ja.
En ik vind dat heel erg passen bij iemand die precies weet hoe privacy werkt.
Mm-hmm.
En hoe kun je in deze tijd privacy opwekken, is door je levende identiteit, om dat te stoppen.
Mm-hmm.
Dan kun je opnieuw beginnen. En dat lijkt me niet makkelijk. Dat is gewoon niet makkelijk. Mm-hmm. Maar ik zie hem ervoor aan om dat uit te zoeken en dat ook daadwerkelijk te gaan doen.
Mm-hmm.
Waren het niet dat ik Ancilla persoonlijk ken en zij is zo close met Arjen Kamphuis en ze heeft geen contact meer met hem. Mm-hmm. En dat moet je natuurlijk doen. Als je verdwijnt, moet je natuurlijk wel op een gegeven moment ook de banden doorbreken met de mensen om je heen. En toch heb ik zoiets van, ja, ik vind dat, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Weet je, maar aan de andere kant, ze hebben nooit zijn lichaam gevonden. Ze hebben wel volgens mij zijn paspoort gevonden en wat spullen allemaal.
Dat is wel grappig, want hij zei dus een aantal die vrienden bespreken dus zeg maar gesprekken die ze gehad hebben voordat hij verdween. En een van de dingen die hij zei van ja, als ik het laatste tegen een vriend, als hij niet meer spreekt, dan is het moord, had hij gezegd tegen een vriend, zeg maar. Het laatste telefoongesprek. En hij zei altijd van ja, hij maakt altijd grapjes inderdaad van ja, als er iets aan de hand is en je vindt eerst het paspoort, dan weet je dat er iets aan de hand is. Dat klopt niet, zegt hij zo. En bij hem hebben ze inderdaad als eerste zijn paspoort gevonden.
Ja.
Dus er zit een, ik vind het wel inderdaad ook, ik vind het nog de meest logische dat hij bedacht heeft van ja, ik moet gewoon weg, want ik ben een target en niet van de minste mensen, zeg maar, waar ik moet aan onttrekken. Dit is gewoon iets wat wereldwijd zo wijdverbreid is, waar zoveel geld achter zit, zeg maar, als de overheid of de deep state of de...
Nee, maar we weten dat de CIA op een gegeven moment een plan had liggen om Assange te vermoorden.
Ja.
Ik bedoel, waarom zou hij niet ook op die lijst staan? Weet je, hij is dat kan je in één adem noemen, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Hij was daar echt nauw bij betrokken. Dus dat, weet je, ik kan me voorstellen dat als Assange dat zou weten, en ik denk dat hij dat weet, dat gebeurde, dan zal Arjen dat ook geweten hebben.
Mm-hmm.
Weet je, dan zou het best wel sens maken dat je zoiets doet. Dat je niet gaat zitten afwachten totdat er een of andere... totdat je verdwijnt als het ware. Maar dat je gewoon dat zelf doet.
Mm-hmm.
Omdat je gewoon geen kant meer op kan.
Nee,
dat zou natuurlijk kunnen.
Nee, ik denk het ook. En ik denk dan wat je zegt. Ik denk dat het dan juist logisch is dat mensen als Ancilla het niet weten. Maar dan lekt het toch op een gegeven moment weer uit. Of je überhaupt als je contact zoekt natuurlijk dan lekt het uit. En wat je zegt ook over dat moordcomplot richting Assange, maar het was ook een Yahoo nieuwsartikel zien.
Mm-hmm.
Van een journalist die had ontdekt nadat er een soort van beleid was binnen de CIA om die hele noem je die mensen ook weer die digital ook zeg maar, die wordt ook gezien als mensen die Bitcoin hebben bedacht. Dat heeft cyberpunks.
Cypherpunks.
Cypherpunks.
Punks. Ja.
Inderdaad, die om daar zeg maar een soort van wicht tussen te drijven door desinformatiecampagne. Op een gegeven moment hebben ze ook over die Jacob Applebaum.
Ja.
Dat is de
uitvinder van Tor. Van Tor. Oké, ik dacht, ja.
Van Tor. En die werd op een gegeven moment beschuldigd van seksueel misbruik, geloof ik, dat soort dingen. Maar het is een hele een hele wig gedreven in die community die eerst heel hecht was, zeg maar, die viel uit elkaar, zeg maar. Dat zij Ancilla ook die dan in die tijd in die in Berlijn rondliep, die zag het gebeuren. En die zag het zo professioneel gebeuren, zeg maar, de berichtgeving en de manier waarop het gebeurde en met aangejaagd. Dat ze van, ja, hier zit gewoon meer achter. Dat is niet een organisch ding.
Er werd al gecanceld toen mensen nog niet wisten wat het was. Gebeurde het al, ja.
Ja, dus er was een focus op die groep om die groep aan elkaar te krijgen. En om inderdaad, wat zij deden was, wat Arjen ook deed, zeg maar, het bekendmaken van de massa-spionage van alle geheime diensten eigenlijk. En nog wel grappig, wat ook niet documentair bij kon, was dat hij zei, die Jacob Applebaum werd geïnterviewd daarover, en die zei, Nederland is het enige land waar dat eigenlijk ook legaal is sinds de sleepwet. Zeg maar, dus de sleepwet waar al die data mag worden uitgelezen, zeg maar, dat is eigenlijk ter het faciliteren van wat de CIA en de NSA, zeg maar, wereldwijd overal doen. Alleen wij hebben gezegd, oké, ja, wij maken er een wet van. Hier mag het ook. Ja,
ja, precies.
Ons is legaal. Maar ik vond het indrukwekkend, omdat het toch weer een soort van het beeld schept van die intelligence industrial complex, zeg maar, weet je, die gewoon niks schuwen gewoon om hun macht te behouden. En ik weet niet wat ze allemaal aan het uitvoeren zijn. En ik had net voor de uitzending al een beetje over dat weet je, dat je leeft in een wereld, zeg maar, en dat is een soort van besef wat ik steeds meer aan het krijgen. Je leeft in een wereld waarbij er niet zoiets is als van instituties waar je op kan terugvallen en rechtvaardigheid. Nee, het gaat allemaal over een wereld waar zoals Tupac zei, welke gang is gewoon het grootst, weet je, de recht van het sterkste. En the government is just the biggest gang with the most guns, zeg maar. Dat is een van zijn befaamde uitspraken. En ja, ik weet niet, het is ik werd er een beetje dystopisch van, maar
nou, ik vind het, wat ik er zo interessant aan vind, aan het hele verhaal, is
en niemand beseft het, of heel weinig beseft
nee,
het.
Nee, dat is het erge eraan. Dit is wereldnieuws, bij wijze van spreken, dat verhaal over Arjen Kamphuis. En alleen in hele specifieke kringen en een beetje in Nederland, omdat hij een Nederlander is, is dit in de pers terechtgekomen. Maar dit zou een veel groter verhaal moeten zijn. Maar goed, een van de dingen die je realiseert als je actief bent in die privacy scene, en ik bedoel, ik praat niet over mezelf hoor, maar ik ben dat helemaal niet, maar ik volg dat wel heel erg. En dan zie je dus van de grootste spijt die veel van die gasten hebben, is als ze ooit de media hebben opgezocht. En Arjen Kamphuis heeft dat gedaan, weet je. Die zat, wat ik al zei, die zat bij BNR Digitaal, heet het trouwens. BNR Digitaal schoof die aan, maar was ook gewoon regelmatig in de media over, gaf die interviews over privacy en over de gevaren van big government en dat soort dingen. Hij was gewoon niet anoniem, weet je. Zijn gezicht, zijn naam, alles was bekend. En dat is gewoon, ja, problematisch. En ik denk dat hij ja, hoe zou ik het zeggen? Ik denk dat hij zich gerealiseerd heeft dat dat een probleem is. Mm-hmm. En dat is misschien wel het wat er uiteindelijk gebeurd is. En dat hij toch dacht van, zo moet ik eruit. En aan de andere kant, misschien is hij wel gewoon verongelukt, dan wel vermoord. We zullen het nooit weten, helaas.
Ja, ik kreeg er, wat ik zei, ik weet niet hoe, maar ik kreeg een soort van lijntje van die documentaire, kwam ik uit bij wat ik zei, van dat we gewoon zo onder de loep liggen van mensen die een macht die niet gecontroleerd wordt, niet meer door de media, niet meer door
democratische
processen, nou, dat niet werkt, weet je, en het vertrouwen natuurlijk in verkiezingen is een all-time low, en alle instituties dat gewoon een all-time low. Ik denk dat dat terecht is, want er is geen checks and balances meer. Maar het deed me zo denken in één keer aan Oost-Duitsland en de Stasi. En ik heb daar, ik ben ook opnieuw aan het kijken naar, zeg maar, dingen in de geschiedenis die ik, nou ja, die je op school krijgt, die je dan een keertje gehoord hebt. En dat neem je dan aan, zeg maar. Uh-huh. Maar ik ben nu in een fase omdat alles zo onwerkelijk wordt voor mij, dat ik denk dat ik dan terug ga zoeken van, oh ja, wat was dat ook alweer? Wat was het echte verhaal en hoe zat dat precies? En dan, ik had niet eens door dat de Stasi, zeg maar, het meest, en ik deed dat, daarom had ik het erin staan. Ik denk dat we daar nu weer in zitten en dat mensen dat zich niet beseffen. Dat we nu, de Stasi was de meest omvangrijke geheime dienst, zeg maar, die ooit is opgetuigd was in Oost-Duitsland, waar 16 miljoen mensen woonden, geloof ik, toen der tijd.
Ja.
Of was het Oost-Duitsland of was het Oost-Berlijn?
Nee, Oost-Duitsland, denk ik.
Ja.
Ja.
En dat ze hadden 85.000 mensen in dienst.
Insane.
En iedereen, het waren echt over miljoenen mensen, hadden ze zeg maar een dossier. Dat hebben ze later ook vrijgegeven. Ja. Ik zat een filmpje te kijken vanmorgen van de KRO nog, van 10 of 20, echt heel lang geleden, heel oude documentaire over de Stasi, waarbij ze dus oud-generaals in Oost-Duitsland nog een keertje opzochten. Wat vond je ervan hoe dat gegaan is? Maar het was echt 1984, zeg maar. Ze gebruikten camera's om mensen te volgen op straat. Je ziet een filmpje waarbij een man op straat loopt, die wordt in de gaten wordt gehouden, en dan iemand ontmoet. En dan hoor je die agenten, zeg maar, met elkaar erover praten. Van, hij gaat naar binnen. Maar wie is dat dan? Hij is met twee vrouwen. Ja. Hij gaat naar hotel. We moeten nu schakelen naar de camera binnen. En dan zie je ze dus naar de camera binnen schakelen. En zie hem daar weer nog steeds zien. Op een gegeven moment gaat hij zijn auto in. Wat is nou van de auto? We moeten weten wat hij aan het doen is. En helemaal een soort van...
Ja.
Dat was de waakzaamheid, wat het hoofd van de Stasi, zeg maar, een soort van predikte. We moeten waakzaam zijn voor weet ik veel wat, voor gevaren van ondermijning van democratie of weet ik wat. Doel die eraan gehangen had. Maar ik vond het, het was zo. Dus iedereen was ook doodsbang daar en werd in de gaten gehouden. En ik vroeg me ook toen ook af, was dat daar ook normaal, zeg maar? Is dat iets wat mensen soort van dan ook meer voor lief nemen? Want het is nu niet anders namelijk.
Maar,
je hoort
maar vergis
niet over.
Je niet, het is Duitsland. Het zijn Duitsers. Ja. Het klinkt heel stom. En ik bedoel, ik hou van Duitsers. Nee, niks mis met Duitsers. Maar collectivisme is hun grote... dat is een grote probleem. Hmm. En dat ze zijn veel te gevoelig voor het grotere goed. Weet je, dat ze ook dat collectivisme is wat er mis is gaan in de Tweede Wereldoorlog. Het is wat er mis is gaan in de Eerste Wereldoorlog. En het is ook wat er mis is gaan daar bij de Stasi. En dat is gewoon een soort fout in het brein van Duitsers. Zij snappen, het is gewoon niet een land van individuen. Het is een land van het collectief. Daarom zijn ze ook zo, hoe noem je dat? Zo gründlich, weet je? Dat ze zijn zo effectief. Ik bedoel, als wij naar een of andere gaming conferentie gaan in Duitsland, in Keulen, weet je, daar komen 100.000 man op een dag. Maar met onze perskaart parkeren we praktisch bij de ingang, hoeven niet te wachten, lopen direct door, staan op een lijst dat we door kunnen lopen, krijgen gelijk onze badges. Ik bedoel, en dan moet je in Amerika kijken, weet je, wachten, chaos, puin, zo, $50 hier, $50 daar, voordat je hier binnen bent. En Duitsland is alles zo goed geregeld. En dat is dat, omdat het collectief is gewoon op een of andere manier staat boven alles.
Ja.
En dat, wat dat betreft, ze lijken ook een beetje daarin op Japanners, die het heel anders hebben, maar die hebben ook weer dat hele collectivistische. En dat soort samenlevingen zijn zo gevoelig voor dit soort praktijken. En dat volgens mij hebben we dat voorbeeld ook wel eens besproken, dat de Stasi, wat ze deden, is dat ze inbraken bij mensen die ze onder observatie houden, of waarvan ze vermoeden dat die iets uitflikten. En dan legden ze, de sokken die op het bed lagen, legden ze ergens anders neer. En dan gingen ze weer weg. Gewoon om je helemaal knettergek te maken. En dat deden ze gewoon een week lang, weet je. En dan had je gewoon zoiets van, ja, maar die kast die stond toch daar? Ben ik nou gek geworden, weet je?
What the fuck?
Ja, dat deden ze. Er is een film ook, Das Leben des Anderes. Ken je dat?
Ik ken het van naam, ja.
Ja, die gaat over de Stasi. Dat is iemand die wordt wakker. Die ligt in coma en die wordt wakker eigenlijk na de val van de muur. En die kan niet geloven. En dan gaan ze blikken ze terug op wat er nou eigenlijk gebeurd is. En dan gaat hij met die mindset, kijkt hij nog naar hoe de samenleving eruit ziet. Het is fascinerend. Stasi is fascinerend.
Misschien weet jij dat, want ik heb dat niet, ik heb dat niet bewust meegekregen. En ik heb daar ook nooit meer over nagedacht. Maar want je zag dus ook in die documentaire over de Stasi, dat op een gegeven moment had hij, dat de hoofd had dus bepaald dat iedereen die wilde vluchten moest worden doodgeschoten.
Ja.
Dus er zijn echt honderden mensen, zeg maar, ik weet niet in wat voor tijdsbestek, zijn doodgeschoten. Die wilden vluchten van Oost naar West-Duitsland.
Die zijn bij de muur doodgeschoten.
Bij de muur, ja. Terwijl ze door dat hek of dat prikkel, weet ik veel, allemaal barrières heen wilden gaan, zijn ze doodgeschoten. Maar op een gegeven moment was er een moment dat die muur natuurlijk, zeg maar, dat iedereen volgens mij aan beide kanten soort van massaal dat ding wilde slopen. Toen dacht ik ook van, dat vind ik... Dan ben je ook weer verdacht, zeg maar.
Maar dat is niet verdacht. Dat is 100%. Want het is namelijk Gorbachev geweest die het gedaan heeft.
Hmm.
Die heeft op een gegeven moment gezegd van het was tijd voor de verlichting, de perestroika.
Wende of zo.
Maar in Duitsland had het gewoon. Er zat politiek achter.
Ja,
dus het was gewoon, iedereen werd teruggefloten. En het was niet meer houdbaar. En het begon volgens mij, ik weet het niet 100%, maar ik dacht dat het in. Waar was Ceausescu? Was dat Bulgarije of Roemenië was dat? Denk ik Roemenië. En daar begon het. En Ceausescu werd doodgeschoten en toen viel eigenlijk het en zijn vrouw ook. Dat kan ik me echt nog goed herinneren. En toen viel Roemenië Daar brak soort van de democratie uit. Laatste, dit is allemaal door de CIA georchestreerd. Hè? Dit is echt niet...
Daar zocht ik naar.
Maar de CIA surft natuurlijk wel op een verlangen van de bevolking. Weet je? Want het is uiteindelijk de bevolking die het doet.
Ja.
En toen was er op een gegeven moment was de vraag van... Ja, gaan we nu tanks, Russische tanks krijgen die Roemenië binnenrijden? En toen heeft Gorbachev gezegd van... Nee, we gaan dat niet doen. Weet je? We gaan het loslaten. We gaan de vernieuwing in zetten.
Hmm.
En toen, dat was eigenlijk het teken, het was toen niet meer haalbaar. Dat was het teken van, ja, als je niet de backing hebt van de Russen, dus niet die Russische tanks die corrupte dictatuurs ondersteunen, dan is klaar. Hmm. Weet je, ik bedoel, als de Chinezen niet Noord-Korea overeind houden, dan is de dictatuur daar morgen afgelopen.
Hmm.
Dat is hoe het gaat met het volk. Weet je, het volk is uiteindelijk de baas. Maar iedereen hoopt het toch wel te overleven. Weet je? Dus ja, als je niet die Russische tanks binnenkomen rollen op het moment dat je afgezet wordt, ja, dan heb je dus dan krijg je dit. En dan was het klaar. En dat is gebeurd toen. Ik kan me zo goed herinneren, omdat je had toen op de dag dat de muur viel, was dezelfde dag dat Amerika Grenada binnenviel. Nee, niet Canada, sorry. Panama. Ze zijn Panama binnengevallen. En toen hebben ze...
Dat was een varkensbaai, was dat? Dat
ding? Nee, dat is Cuba. Nee, Panama was... daar zat volgens mij... Noriega zat daar.
Oh ja.
En die beruchte drugsdealer.
Yeah.
Maar dat Panama-kanaal was gewoon van geopolitiek belang.
Yeah.
En zijn samenwerking met de CIA ging niet meer zo vlot. Dus toen hebben ze gezegd van we vallen binnen en het gaat weg daar. En dat Panama-kanaal wordt gewoon... dat wordt weer ingenomen door de Amerikanen als het ware. En dat was op dezelfde dag. En ik weet nog dat ik zat te balen, want ik wilde de val van de muur zien. En CNN die had de tijd over die fucking
kut Panama.
Yeah. Fuck it, ik wilde gewoon de muur zien. Dus dan zag je dat die twee dingen gebeurden tegelijkertijd. En dat, ik kan me goed herinneren. Dat was was echt groot gebeurd. Wanneer was dat? 83, zei dat?
Ja, nee. Weet ik niet meer.
Wanneer was de? Nee, tot 89 natuurlijk. 89 is de muur gevallen, ja.
Ja.
Ja, dat kan ik me goed herinneren.
Ja, de Stasi werd gezien als de meest effectieve geheime dienst ter wereld. Maar volgens mij is dat dus nu, wat jij zegt, uiteindelijk vaart de CIA op het sentiment van het volk. Dus nu is dat, je kan niet een regering omverwerpen, zeg maar, als iedereen daar gewoon falikant achter staat.
Ja.
Maar dat is volgens mij dus ook wat ze nu een soort van willen... fabriceren, zeg maar, de bepaalde ophef of... het is niet de volgende noten, maar diegene daarna in de show notes. Het gaat over de geheime dienst, zeg maar, in Vietnam. En ik denk van, daar spreekt een geheime agent van de CIA uit hoe zij, zeg maar, de media beïnvloeden. Dat was destijds in een niet-digitaal...
Het geluid moet heel eventjes uit. Er zit nog reclame voor.
Dus goed, het begint hier bij 1 minuut en nog wat of zo.
Oké, okay, nou, als het geluid uit staat, lappen, als het er vlak. Maar dat, want dat voorbeeld, hoe heet die guy?
Vergeten hoe die heet.
Even kijken. Salt, nee. Oké, okay, nou, we hebben hem hier
Frank,
in ieder geval.
Nog wat, geloof ik.
Snap. Frank Snap, oké. Okay. Begint bij 1 minuut.
1 minuut nog iets, als het goed is.
Oké, okay, nou, ik zet hem af vanaf 1 minuut. Dan gaan we.
1:20.
Oké. Okay. Frank Snap, S-N-A-P-P.
Ja.
For the American Embassy, when the North Vietnamese were moving on the city in 1975,
I was there through the latter stages of the war. Did you go out on that helicopter in the famous pictures we saw?
Is it MU-20?
One of them.
The CIA helicopter was the one that forms that famous photograph, but I wasn't on that one. Mm-hmm.
You briefed the press, did you not, when you were there?
Well, I had several jobs. One of my jobs was that of analyst. I also was an interrogator and indeed briefed the press when we, the CIA, wanted to circulate disinformation on a particular issue. Disinformation is not necessarily a lie. It may be a half-truth. And we would pick out a journalist. I would go do the briefing and hope that he would put the information in print.
What was your percentage of success?
We were pretty successful in planning information of a rather rarefied nature. For instance, if we wanted to get across to the American public that the North Vietnamese were building up their force structure in South Vietnam, I would go to a journalist and advise him that in the past 6 months, X number of North Vietnamese forces had come down the Ho Chi Minh Trail system through southern Laos. Now, there is no way a journalist can check that information. That's data derived from radio intercepts, spy in the sky photography. So either he goes with the information or he doesn't, and ordinarily or usually the journalist would go with it because it looked like some kind of exclusive. And I would say our percentage of planning that kind of data was 70 to 80%.
Cool. Ja, dit is heel erg mooi dat hij eigenlijk zegt van ja, we hadden helemaal geen bronnen nodig. We zeiden gewoon dat er, weet je, er kwamen gewoon Noord-Vietnamese troops door de Ho Chi Minh Trail. Ja. En schrijven ze van leuk verhaaltje over.
Ja, ik vind het wel mooi, want hij geeft aan dat, dat de informatie die hij deelt, zeg maar, zij zouden wel de bronnen hebben, zij zouden satellietbeelden ja. en informatie. Maar hij zegt, ik weet gewoon dat de journalist geen manier heeft om mijn informatie te checken. Dus hij moest ervoor kiezen of hij me geloofde of niet. Ja. En volgens mij later beschrijft hij ook het proces van dat hij dan een journalist zeg maar spreekt en een vertrouwen met hem band met hem opbouwt en ja. hem ook wel waarheden vertelt, zeg maar. Maar dan vaak ertussendoor dingetjes vertelt die niet, of hij zegt half-truths zijn. Omdat hij dan, en hij zegt later ook van ja, dat wilden we doen op een gegeven moment, omdat we er moest door het congres een nieuwe wet worden ingestemd, zeg maar, voor meer hulp en middelen voor de oorlog in Vietnam.
Ja.
Dus zij waren dus bewust bezig om het politieke proces te beïnvloeden. Dat geeft hij hier zeg maar, op beeld toe. Mm-hmm. Door middel van disinformatie naar de pers toe. En hij zegt in het begin van het interview ook, wat we niet hebben laten zien, dat hij dat ze nu hebben ze ook gewoon CIA-informanten op plekken, als in de media of op universiteiten. Hij ja. noemt een aantal posities, zeg maar, van macht en van invloed waar de CIA gewoon zeg maar in zit. Dus en dit, ik denk ja, dit is, weet ik hoeveel jaar geleden was dit? Nou ja. In ieder geval de Vietnam over in 1975 of nog voor de muur en dergelijke. Maar dit is niet veranderd, zeg maar. Dit is alleen maar meer geworden. En dat is wat Edward Snowden en Arjen Kamphuis en Julian Assange ook zeg maar hebben laten zien. Van
maar dat hebben we met corona ook gezien. Weet je, de laatste is er een onderzoek geweest dat onder Britse artsen waar ze hun, hun informatie vandaan haalden.
Ja.
Als het ging om corona en over effectiviteit van vaccins en dat soort dingen. Nummer één bron was de BBC.
Ja.
Ik bedoel, zo erg. Dus de BBC zegt, de experts zeggen. Vervolgens hebben de experts iets van, nou, de BBC zal het wel weten, want die spreken met de experts. Dus er zijn geen experts. Dat is het hele ding. Ja. Weet je? En dat zijn die halve waarheden die dan de ether ingeslingerd worden. Die eigenlijk gewoon, het zijn gewoon persberichten van Pfizer. En ja, dat is bizar. Want toen zou je tenminste nog kunnen zeggen van het was een en al politiek. Weet je? Het ging over geld voor die oorlog in Vietnam en verwerpelijk ook. Mm-hmm. Het was politiek. Tegenwoordig is dat hele proces gekaapt door commerciële bedrijven. Weet je, en dat is waar die corruptie echt niet meer daglicht kan verdragen.
Of misschien zijn meer, ik bedoel, destijds was het de military industrial complex, zeg maar, de grote wapenleveranciers die snapten hoe dit werkte. En nu dacht Pfizer, wacht even, die mensen verdienen al heel lang miljarden met geld
op deze manier.
Dat kunnen wij toch ook gewoon doen?
Ja.
En daarna de bank of daarvoor de bank, weet ik veel, wanneer die
heel goed punt, ja. Ik denk dat heel goed zou kunnen inderdaad. Ja. En ik denk dat er is nog zo'n opkomst van zo'n gigantische industrie. En dat is de tech-industrie in Silicon Valley. Ja. En die zijn ook van het ene op het andere moment gewoon politiek actief geworden. Weet je, die werden kapot gereguleerd door de Amerikaanse, door weet ik veel, toezichthouders en waakhonden en weet ik veel wat. En die zijn op een gegeven moment hebben gewoon zoiets van fuck it, we moeten gewoon gaan lobbyen hier, weet je. Ja. En dat die zijn dat gaan doen. En die hebben, ja, weet je, we hebben net voor corona hebben we, hoort hij onze grote vriend van Facebook, die zat voor het congres.
Mark
Zuckerberg, die zat te stamelen daar. Volgens mij is Elon Musk er ook een keertje geweest. Ik kan me een gesprek van met Peter Thiel ook herinneren, een van die grote investeerders ook. En die hadden allemaal zoiets van fuck it, we gaan samenwerken met de overheid, want dat geeft ons meer macht.
Mm-hmm.
En nou ja, in corona heb je gezien wat dat vervolgens, hoe dat eruit zag. Mm-hmm. Dat is niet best, weet je. Ik bedoel, de video's worden tot op de dag van vandaag van YouTube afgeschopt, ja, weet je, en Facebook en weet ik het. Dat, ja. Maar misschien heb je gelijk. Misschien was het toen de military industrial complex en misschien ook de bankensector. Dat zou ook kunnen, want dat is natuurlijk ook de moord op Kennedy. Weet je wat nu Kennedy Jr., oh ja. Bobby Kennedy Jr. zegt.
Ja.
Dat dat te maken had met het met het
oprichten,
ja, de na de federal het oprichten van de Federal Reserve als centrale bank. En dat, dat is natuurlijk een gigantisch privilege als je zelf geld kunt creëren, de rente kunt bepalen en geld kunt creëren. In Amerika werkt het iets anders dan in Europa. Dus de Fed is nog machtiger daar.
Mm-hmm.
En dat, ja, de, weet je, de Federal Reserve, ze zijn niet federal en ze hebben geen reserves. Nee. Het is gewoon een commercieel bedrijf.
Weet maar je? Dat, precies, dat, dit is voor mij zeg maar wel het summum van het tijdperk waar we in leven, waar ik dus echt soms gewoon knettergek van word en denk dat ik gewoon het spoor bijst aan te raken ben. Nou, wat je zegt, Federal Reserve, het heeft niks met de twee woorden te maken, zeg maar.
Dat is bullshit,
en ja. Dat is met alles, is dat nu het geval, zeg maar. Alles.
Maar dit is altijd al zo geweest.
Is dat zo?
Ja, natuurlijk. Het is altijd zo geweest. Kijk naar de, in Noord, hoe heet de Noord-Korea heet het Democratische Republiek, yeah. Noord-Korea of zoiets.
Ja, dit de is mens of zo.
Daarom, weet je, in de Sovjet-Unie heette de grootste krant heette het Pravda, weet je, dat betekent de waarheid.
Ja,
ik bedoel,
ja, ja.
Dit is gewoon hoe het werkt.
Ja.
En ik vind dat juist zo irritant of zo interessant aan wat de Russen deden in de Sovjet-tijdperk.
Mm-hmm.
Dat is zo'n schitterend voorbeeld van, er gebeurde dit ook, weet je. Dus ik bedoel, de pers werd 100% gecontroleerd. Het officiële verhaal van de overheid was zo krankzinnig en ongeloofwaardig dat mensen gewoon, ja, dat werd niet geloofd, weet je.
Mm-hmm.
Maar je werd gek van aan de ene kant horen dat iets zo is, terwijl je kijkt uit je raam, je ziet dat het anders is. En de discrepantie tussen de boodschap, ja, en de realiteit is zo ontzettend groot.
Mm-hmm.
Dat is gekmakend.
Mm-hmm.
En nu, dat zie je nu weer gebeuren. En het gebeurt als er geen persvrijheid is. Als er geen vrijheid van meningsuiting meer is. Al die dingen staan nu onder druk.
Mm-hmm.
En dat is het. Ja, dat is het krankzinnige, weet je, dat we nu te maken hebben met, weet je, global boiling, krijgen we te horen uit de officiële kanalen, terwijl we vriezen hier met, ik loop van de week fucking met een winterjas rond, yeah, weet je. Ik bedoel, dat is krankzinnig. En dat je uit het raam kijkt en dat je zoiets hebt van, wacht even, ik hoor een verhaal hier en ik zie het totale tegenovergestelde, iets klopt niet, weet je.
Mm-hmm.
Net als dat, weet je, we zijn afgelopen week kapot gebombardeerd met die Pride shit in Amsterdam. En weet je, en dan denkt iedereen van, ja, als je daar niet in meegaat, dan heb je een hekel aan een homo's en dit en dat, weet je. Helemaal niet. Iedereen mag zijn en doen wat hij wil, weet je. Ik bedoel, laat er geen twijfel over bestaan. Maar motherfucker, ik hoef het niet opgedrongen te krijgen, weet je. En dat is deze shit. Ik krijg het gewoon in mijn gezicht de hele tijd, weet je. Dat, accepteer mij, accepteer mij. En dan zie ik een of andere mens waarvan ik denk van, ik wil helemaal niet met jou in één. Ik wil helemaal niks accepteren. Wees wie je bent, maar niet in mijn buurt. En dat ja, ik weet het niet, man. Dat die rare, krankzinnige shit waar we in leven is weird, weet je. En dat, ja, ik weet het niet.
Ik had een mooi filmpje van over rare shit van Terrence McKenna, de godfather van de mushrooms. Hier, onze onofficiële.
Dat is vet. Ik hoop dat ik hem hier kan openen. Ik kon hem namelijk net ook niet. Ja, daar is hij. Terrence McKenna, accurately explains the world today. Ik hoop dat je hem. Ik zet even het geluid aan. Ik kan hem helaas niet fullscreen afspelen. Dat is een beetje een dingetje. Goed, ik ga play drukken.
Excruciatingly, even beyond the excruciating present levels of contradiction. I think it's just going to get weirder and weirder and weirder. And finally, it's going to be so weird that people are going to have to talk about how weird it is. And at that point, novelty theory can come out of the woods. Because eventually people are going to say, what the hell is going on? It's just too nuts. It's not enough to say it's nuts. You have to explain why it's so nuts. I look for the invention of artificial life, the cloning of human beings, possible contact with extraterrestrials, possible human immortality, and at the same time, appalling acts of brutality, genocide, race baiting, homophobia, famine, starvation, because the systems which are in place to keep the world sane are utterly inadequate to the forces that have been unleashed. The collapse of the socialist world, the rise of the internet, these are changes so immense, nobody could imagine them ever happening. And now that they have happened, nobody even bothers to mention what a big deal it is. The mushroom said to me once, it said, this is what it's like when a species prepares to depart for the stars. You don't depart for the stars under calm and orderly conditions. It's a fire in a madhouse. And that's what we have, the fire in the madhouse at the end of time. This is what it's like when a species prepares to move on to the next dimension.
Vet.
Yes.
Zo, wat een baas is dit, zeg. Jezus. Uit 1998 is dit interview. Zo ziet het eruit als de mensheid naar de volgende dimensie. Zo voelt het ook, man. Yeah. We gaan naar de volgende dimensie. Ja, ja.
Nee, ik zit nog een beetje in die hoe noem je dat? Fire in the madhouse fase,
ja,
denk ik.
Natuurlijk. Dat is natuurlijk ook een ding. Dat... Ja, de fire in the madhouse, dat is wat er aan de hand is. Maar ik heb een keer een hele mooie conspiracy theorie voorbij horen komen. En die ging erover, over de prikken. En het ging, ik heb een hele tijd, ben ik echt gefascineerd geweest door de watergeuzen. En wat er gebeurde nadat de Spanjaarden verslagen waren. Ik bedoel, de Spanjaarden zijn... Ze hebben wat verliezen geleden, maar wat er eigenlijk gebeurde is dat het economisch systeem in Spanje klapte in elkaar. Dat was volledig gebouwd op eerst exploitatie van hun koloniën in Zuid-Amerika en vooral het gratis goud, tussen aanhalingstekens, wat dat opleverde. Mm-hmm. Daar werd die oorlog in Europa mee betaald. En eigenlijk ging dat voor een groot gedeelte samen. Weet je, Europa werd uitgeknepen, ze werden rijker, begonnen te goud te halen uit Zuid-Amerika. En dat kwam allemaal op een gegeven moment, stond het te veel onder druk. Het was te duur om het allemaal te onderhouden. En die munt klapte in elkaar. Al die oorlogen waren gewoon te duur, zoals het altijd eindigt. Mm-hmm. Weet je. En wat er toen gebeurde is dat we hadden de 80-jarige oorlog. Het is niet 80 jaar non-stop loopgraven geweest. Het is gewoon 80 jaar een land wat eigenlijk gewoon economisch in de wurggreep zit. Dat is wat er met Nederland gebeurde. Er was heel veel armoede. Mensen hadden echt soort van een aantal generaties gewoon niet meer te vreten. Hmm. Maar wat er ook gebeurde is dat die mensen waren ontzettend hard geworden door die 80-jarige oorlog. En dus toen die Spanjaarden weggingen, dus die werden eruit geschopt. De reactie op het instorten van die economie was dat wij hier de Amsterdamse wisselbank oprichten. Wat dus ook gelijk dat werkte samen met de allereerste beurs in Europa. En er werden aandelen van de VOC. De VOC werd opgericht. Er werden aandelen van VOC verhandeld. En die Amsterdamse bank, die had een... die had maar liefst 5 boekhouders in dienst. En dat was toen nieuw dat je dus double entry bookkeeping had. Dus dat je dus de debiteur en de crediteur beide vastlegt. En die, dat was ontzettend gevaar. En daarom was die Nederlandse gulden was ontzettend hard. En ook door goud gebackt. Nou goed, de rest is geschiedenis. Maar wat interessant was, is dat 25% van de Nederlandse bevolking liet zich dus inschepen op die VOC-schepen. Een groot gedeelte van die mensen keerde niet terug. Weet je, die waren ziek, die werden ziek, stierven onder voeding, schipbreuk, weet ik wat. Er gebeurde van alles. Maar een heel groot gedeelte van die mensen die keerde niet terug of gingen nog een keer, keerden dan niet terug. In ieder geval veel mensen stierven op zee of ergens in onderweg, whatever. En wat je zag, wat er overbleef, is een volk wat zo sterk was. Die hebben vervolgens de Gouden Eeuw gebouwd. Weet je, even los van de discussie wie er allemaal uitgebuit is. Maar dat is toen natuurlijk wel met bloed, zweet en tranen opgebouwd. Weet je, ik bedoel, de hele Amsterdamse binnenstad is bij elkaar gehandeld met de wereld, als het ware. En als je denkt dat we nu op hetzelfde soort punt zitten, een soort van we staan aan de... Ik bedoel, het is niet dat we morgen allemaal in grote ruimteschepen stappen en het Melkweg gaan koloniseren. Maar dat is wel dichtbij, weet je. Dat kan misschien nog 100 of 150 jaar duren, maar dat is relatief dichtbij. Mm-hmm. Hoe ga je ervoor zorgen dat we dat de mensen die daar, dat mensen daar aan boord willen, weet je, dat ze hard genoeg zijn om te overleven op een ruimtereis, misschien wel een reis die meerdere generaties duurt, weet je? Hoe ga je mensen krijgen met de juiste mentaliteit? Nou, dat betekent dat iedereen die een slaafse niet in, een beetje achteroverleun mentaliteit heeft, die moet weg. Die moet gewoon weg. Zou je een medische behandeling kunnen voorstellen waarbij een groot gedeelte van de wereldbevolking die geneigd is om te luisteren naar wat er gezegd wordt, als je die uit de weg wil ruimen, weet je? Ik bedoel, en dat ik weet je, ik bedoel, het is vergezocht, het is bullshit, maar het is wel een mooie theorie dat je iemand heeft heel creatief over nagedacht en dat vond ik grappig.
Maar los van of het zeg maar een soort van gepland is, zeg maar een soort van de gelijkenis met een moeilijke tijd en vervolgens inderdaad op een schip stappen, zeg maar om nieuwe werelden te ontdekken. Ik heb wel het idee dat we nog niet in die 80-jarige oorlogfase, zeg maar, zitten. Ik weet dat we daar misschien nu een beetje in glijden.
Daar zitten we echt wel goed in, hoor. Dit is de derde wereldoorlog. Jawel. Ja.
Ja.
Kijk, weet je, ik bedoel, dit is ook iets. Dit duurt even, weet je. De implosie van een systeem, het in elkaar storten van de EU, dat gaat niet, dat is niet morgen aan de hand.
Mm.
Maar dat het niet houdbaar is, dat is duidelijk. Weet je, ik bedoel, Zuid-Europa en Noord-Europa, het is een verschil van dag en nacht. Die passen niet bij elkaar. Sterker nog, Zuid-Europa leent kunstmatig tegen kunstmatige rentetarieven. Die kunstmatig laag worden gehouden. En door wie wordt dat betaald? Door Noord-Europa. Maar Noord-Europa, hun productie wordt lam geschoten. Omdat Rusland zo nodig verwijderd moet worden van Duitsland.
Mm.
Weet je, dus het is ook niet zoveel geld binnen. Die hele shit is volledig onhoudbaar.
Mm.
En dan. Ja, weet je, zijn ze alleen maar meer dystopie aan het uitrollen met die digitale ID's en central bank digital currencies, dat soort dingen wat er allemaal gaat komen. En ik gewoon zoiets heb van, je ziet gewoon, je voelt het gewoon van, dit is niet houdbaar.
Mm-hmm.
Weet je, ik denk, het zal echt wel nog erger worden, maar uiteindelijk is het niet houdbaar.
Nee, ik denk inderdaad dat het is, Terence McKenna had wel een vrolijke boodschap dat het inderdaad een soort van voorbode is voor iets groter. Blijkbaar, hij zegt volgens mij, ik weet niet of dat in dat filmpje zegt, maar hij zei ergens dat dat dus, hij zegt van mij toch, de mushroom stole me, zei hij volgens mij.
Oh ja, zei hij dat? Vet. Ja,
hij heeft niet gezegd, hij zei dat volgens mij in dat filmpje, of hij zei, of dat heeft hij later in een interview, zeg maar, een soort van die voorspellingen zijn naar hem in zo'n psychedelic trip tot hem gekomen. Ik vind het zo'n treffende beschrijving van volgens mij wat er wat er staat te gebeuren, of het nou gepland is of niet. Het is inderdaad een shift. En ik denk ook, we hebben het vaker gehad over die botsing met de realiteit, omdat het gewoon, je kan niet lang iets volhouden wat gewoon tegen de wetten van de natuur ingaat. En dat is wel volgens mij een beetje op het spoor waar we heel lang op hebben gezeten en uiteindelijk een beetje van terug moeten komen. Maar ik vind het wel een ik zeg van wat jij zei over wat de statie deed, dat ze dingen in je huis gingen verplaatsen om je gek te maken, zeg maar. Dat gevoel heb ik, zeg maar, dat ik denk van, ik ben gek aan het worden. Gewoon dingen kloppen. Het klopt allemaal niet met wat ik je hoort en wat je ervaart. Dat ligt niet in lijn met elkaar. En ik vind het heel.
Maar daarom vind ik het zo mooi dat je ziet dat er juist een hele nieuwe, er ontstaan hele nieuwe groepen. Jij bent laatst geweest op het evenement van Dead Spirit, op dat feest.
Mm.
En ik zag foto's voorbij komen online. Ik heb echt spijt dat ik niet gegaan.
Ja,
maar het zag er echt ook heel vet uit. Het was een gigantische productie op het strand. 1000 bezoekers heb ik begrepen van Jorn's post. En we hadden het erover van, ja, weet je, ik snap dat er een boel fans van Jorn Luca naartoe gaan, weet je, van zijn podcast. Maar wat zoeken die mensen daar dan? Dat vind ik heel interessant. Weet je? En we hadden het erover dat je gewoon, dat het tegenwoordig misschien, weet je, vroeger, je ging voor een bepaalde DJ of je ging voor een bepaalde, een bepaalde plek of een club of weet ik veel, weet je, dan ging je ergens naartoe, kocht je een kaartje, was een festival, whatever. Er was altijd een soort aanleiding. En nu zie je van de aanleiding is dat je met gelijkgestemden wilt omgaan.
Mm-hmm.
Waarom? Omdat je wil even niet meer het gevoel hebben dat je gek bent. Ja. Je wil omgaan met mensen die ook snappen dat je, ja, dat als je uit het raam kijkt, wat je ziet, dat gewoon niet klopt.
Ja.
Dat die boodschap gewoon niet klopt.
Ja, grappig dat zeggen. Nu in één keer, we hebben natuurlijk heel vaak gehad, ook nog bij Dead Spirit mensen die dat tegen me zeiden, dat ze maar in tijden van de coronatijd onze podcast luisteren en daar dus naar die steun aan hebben gehad. En ik heb het destijds zelf anders ervaren, omdat zeg maar de overheid doet slechte shit, zeg maar, niet nieuw voor me was. En ik via mijn activiteiten gewoon in een kring zit met mensen die allemaal zo denken, maar dat nu dit zo zeg, en ik nu zelf de afgelopen tijd een soort van, ja, ik weet niet, dieper erin ga, snap ik in één keer inderdaad van, ja, dat is Uh-huh. Je wil inderdaad niet continu denken dat jij de enige bent die gek aan het worden is. Ja. Je wil dat eventjes met mensen kunnen spiegelen. Ja, ja.
Maar dat is waarom, denk ik, de Stasi zo effectief was. En dat zag je in die film Das Leben des Anderen ook heel goed. Dat mensen werden tegen elkaar opgezet. Ja. Echt. En ik weet het even niet meer. Ik ga het volledig verkeerd quote of uit zo'n verband trekken. Maar je had daar een heel beroemd voorbeeld van een moeder die haar zoon aangaf. Omdat die dacht dat die zoon samenwerkte of een spion was of iets dergelijks. Iets met het Westen deed. Hmm. En zo erg was het daar. Weet je? Dat gebeurde. En ik denk dat is tekenend, weet je. Ik bedoel, dan is die samenleving zo door en door corrupt geworden. Dan kun je met niemand meer praten. En dan ben je echt alleen. En dan word je gek. Mm. En dat is nu niet meer zo, weet je. Door internet is iedereen met elkaar verbonden. Zelfs al is half Nederland het niet eens met de coronamaatregelen die uitgerold werden, bij wijze van spreken. Je hebt nu nog maar 10% nodig en ze ontmoeten elkaar online. En het is een beweging die niet meer te stoppen is. Mm-hmm. En dat zie je nu dus. Daarom hebben we ook die fake news wetgeving die in het leven...
Die Digital Service Act die over 3 weken ingaat.
Ja, nee, we worden straks... ze gaan toch nog een poging wagen om dat online discours, om dat de kop in te drukken. Mm-hmm. En ja, het is aan iedereen om dat niet te laten gebeuren. Mm-hmm. En te vertrekken naar platformen waarin je nog vrij bent. Of, nou, ik weet niet wat ze gaan doen, hoor. Ik heb geen idee, maar ja.
Vanaf wat ze nog kunnen doen. Volgens mij is het... je kan het uitzetten op een gegeven moment misschien. En dan alsnog kan je elkaar gaan ontmoeten. Op niet online fora en zo. Dus ja. Nee, klopt. Aanrader. Misschien moeten we zelf een feest alsnog organiseren.
Ja, man.
Alle tribe members.
Dat zou vet zijn. Laat even weten in de comments. Ga je komen als we een festival of iets gaan doen? Kom je langs? Vind je dat leuk? Laat even weten in de comments. Kunnen ook misschien wel een polletje overplaatsen.
Ja.
Leuk. Ja, goeie. Top. Goed. Even kijken. Precies 51 minuten alweer. We hadden het over klimaat natuurlijk heel erg vorige week. En global boiling was er aan de hand. Maar kijk nou wat er in... hoe heet het gebeurt? Even kijken. Even geluid erbij doen. Kijk even. Geluid. Er zit geen geluid bij.
Ja,
dit is Italië. Noord-Italië. Sneeuw, ijs.
Er zit
wel
geluid bij, maar het is niet noemenswaardig misschien.
Oké. Is dit echt Noord-Italië?
Dit was het stond erboven, geloof ik.
Italië, ja. Sneeuwstorm in de bergen. Laagste temperaturen in de geschiedenis.
Nou, ik kan me indenken dat daar überhaupt wel
geschiedenis
vaker
van de
sneeuw...
mensheid. Ja.
Vaker sneeuw ligt dan normaal. Maar blijkbaar is het ook niet normaal om midden in de zomer gewoon een soort van sneeuwstorm te hebben daar. Dus.
Ja, dit ziet er wel uit als een skihut natuurlijk. Misschien is het gewoon ergens op een gletsjer, weet ik veel. Je weet het niet.
Nou, het was wel in de bergen zijn inderdaad. Maar alsnog, grappig, ik zie nu dat Disease X trending is.
Ja, moeten we het daar eventjes over hebben nog? Disease X. Wat is Disease X?
Nou, ja, ik moet zeggen, ik zag net een beetje over gekmakende conspiracy theories te lezen over... Nou, even kijken of het nog open staat. Een Instagram post.
Ja.
Nee, het staat natuurlijk niet meer open. Maar het ging over Generation X. Mm-hmm. Generation X over SpaceX. Er waren een aantal soorten van ontwikkelingen, zeg maar. X, Twitter wordt X. Dat is een soort van... Er is met X aan de hand. En toen stond er ook over dat er blijkbaar twee, hoe noem je dat? Zonsverduisteringen plaatsvinden. Eentje in 2024 en eentje een aantal jaar geleden. En daar zag je, zeg maar... Die banen maken een X over Amerika heen.
Oh, ja?
Toen zag ik in één keer Disease X. Dus net voordat we gingen opnemen, zat ik
X
te zoeken naar wat is nou weer Disease X. Maar dat is die tas die erom die legt volgens mij wel goed uit. Nou, ze bereiden zich voor op een nieuwe pandemie.
Ja.
Wat het is, hoe je het krijgt, waar het vandaan komt, dat weten ze niet. Maar er is een vaccin in de maak. Inderdaad, heb ik ook net gelezen. Ja. Dat er al een vaccin wordt gemaakt voor Disease X.
Misschien... Nou, wat ik heb begrepen is dat het is een... in Engeland heb je dus ook een aantal biolabs. Sommige zijn verbonden aan de universiteit. Ze doen onderzoek naar bestaande viri. Waaronder het coronavirus. En proberen een soort van aan de hand met computermodellen en onderzoek te kijken van oké, hoe zou zich dit kunnen gaan muteren? En daar gaan ze dan alvast vaccins voor ontwikkelen. Nou, weet je, ik wil, iedereen die geen zin meer heeft in de corona-onzin, heeft zoiets van, oh mijn god, kappen ze dan nooit. Maar laten we eerlijk wezen, hier zit gewoon heel veel geld in.
Ja.
Dit is gewoon politiek smeermiddel. En als jij morgen een biolab begint en je zegt, ik ga voor de volgende corona-uitbraak ga ik alvast een vaccin ontwikkelen. Nou, dan krijg je gelijk 100 miljoen van een of andere Wereldgezondheidsorganisatie, weet ik veel, weet je. Dat...
Maar zeg je ermee dat het gewoon geldklopperij is, als in de zin van ze willen gewoon voorhand gewoon 100 miljoen krijgen en verder gebeurt er niks?
Ja. Ja, maar dat is sowieso mijn ding. Hè. Ik heb het idee, het gaat allemaal gewoon om geld.
Ja, het gaat sowieso om geld, maar het kan natuurlijk op meerdere manieren om geld gaan. En dan meerdere manieren zich zeg maar uitspelen.
Ja, nou ja, daarbij heb ik het idee dat, ik denk namelijk corona ook. Ik denk zeker dat er wat voorbereiding aan vooraf gaat. Maar het is ook voor een groot gedeelte opportunisme.
Mm-hmm.
Weet je, ik geloof niet dat artsen in Nederland die allemaal mee hebben gedaan met die shit gewoon... weet je, ik denk dat die dat gewoon voor het geld deden.
Mm-hmm.
Weet je, en hoe ziet dat geld eruit? De ene verdiende geld aan, aan zijn testcentra die ze hadden geopend. En weer iemand anders verdiende geld met...
Krijgt er gewoon een kickback voor elke vaccinatie?
Was dat in Nederland zo? Dat
volgens
weet
mij
ik niet.
Ook in Nederland, maar ik weet dat het wel in andere landen sowieso voorbij zien komen. Heb je
gezien dat van die, hoe heet die, Bonte? Hij zat bij dat OMT.
Mm-hmm.
En hij is werkzaam bij de Universiteit van Utrecht. Bij een of ander centrum. En dat centrum houdt zich bezig met... En hij wordt nu, is nu duidelijk geworden door een of andere WOP-verzoek.
Mm-hmm.
Dat hij twee opdrachten gedaan heeft. Of twee keer op de land. Dat is al bij Pfizer en Moderna, geloof ik, zoiets. En zijn... centrum in Utrecht doet onderzoek naar mogelijke vaccinatieschade. Dus ik heb ook zoiets van, ja, het is zo ongelooflijk lastig om hier meer achter te zoeken dan gewoon domme corruptie, weet je. Ik ben benieuwd of ik
nee, dat klopt, maar dan nog zou je kunnen zeggen, want ik zat ernaar te kijken op Sky News inderdaad, dus dat, nou goed, dat ze op zoek zijn naar een nieuw vaccin voor een nieuw mogelijke pandemie veroorzaker. Ook het Marburg virus heb ik al een paar keer voorbij zien komen, wat in Afrika geloof ik wel doden tot gevolg heeft, een hele hoge mortaliteit met zich mee brengt. Maar er zit nog een... Het ene is natuurlijk van, we willen gewoon geld hebben met niks doen. Zeg maar vaccins maken voor iets wat toch niet gaat komen.
Mm-hmm.
Aan de andere kant ben je dan ook bezig met het laten muteren van virussen.
Ja.
Omdat je dus, dat voor mij is dat de enige manier hoe jij een... tenminste, dat was vroeger zo.
Ja.
Hoe je een vaccin kon maken is als jij het virus, zeg maar... een soort van doodmaakt en toedient, zodat jouw lichaam antistoffen voor dat virus gaat maken. Dus dan moet je ook het virus zeg maar gaan creëren. In hoeverre is het zeg maar predictive programming en krijgen we inderdaad, komt er wel weer iets aan of zo? En is het ter voorbereiding van maak je borst maar nat, we gaan de boer weer dichtgooien?
Ja, ik weet het niet. Ik denk dat ze een poging zullen wagen. Maar ik denk ook dat dit voornamelijk iets is wat heel erg gedreven wordt door de farmaceutische industrie. Die gewoon zoiets hebben van... Het schijnt dat Nederland bijvoorbeeld gewoon weer 100 miljoen heeft vrijgemaakt voor een volgende vaccinatiecampagne in de herfst. Weet je? Omdat ze, de zwakkeren moeten toch beschermd worden. En ik denk niet dat... Ik bedoel, dat is gewoon politiek opportunisme, weet je. Dat zijn gewoon politici die bang zijn. Bang zijn om hun nekken uit te steken. Bang zijn om te zeggen dat die vaccins niet werken. Dat het helemaal geen vaccins zijn, weet je. Dat soort dingen. Want dat is nu wel degelijk de discussie, weet je. Wat is het effect van die vaccins? Hoe zit het met die oversterfte?
Mm-hmm.
Daar moet gewoon serieus onderzoek naar worden gedaan. En het gebeurt gewoon niet. In plaats daarvan hebben ze iets van, laten we nog maar 100 miljoen uitgeven. Weet je, ze hebben nog, weet ik hoeveel van die dingen liggen, weet je. Ze hebben die deal nog met Pfizer, dus er moet nog van alles geleverd worden. Dus dat blijft gewoon doorgaan natuurlijk. Maar ik denk niet dat mensen daar nog echt op zitten te wachten, eerlijk gezegd.
Ik hoop het. Ik heb er geen zin meer in.
Ja, ik ook niet. Geen zin.
Wel alle mensen die hier bang voor zijn om worden afgerekend toch verdwijnen. Dus nu ook laatste nieuws. Sjoerdsma gaat ook de Tweede Kamer uit.
Ongelooflijk. Nog eentje. Heerlijk. Ja, Sjoerd. Wat gaat hij doen? Sjoerd? Wat zei hij dat ze de reden is dat hij vertrekt?
Ik heb het niet gevolgd.
Ik heb het ook niet gelijk. Ga je ook. Doei. Lekker, ja. Ik moet zeggen, D66 is natuurlijk weggevaagd in al die peilingen. Ja. Weet je? Dus dat, ik bedoel,
iemand komt de Kamer in.
Daarom. Wat heb je, ja. Maar hij zat al wel volgens mij 11 jaar in de Kamer.
10,
dus,
ja.
Ja, dus dat is stevig. Maar dat al die gasten weggaan, ja, dat is interessant. Ik blijf het raar vinden. Kijk, ik zag ook een tweet voorbij komen van iemand die zei van ja, is het dan werkelijk raar dat als een kabinet valt, dat dan iedereen opstapt en erin zat? Dat is toch niet raar? Dat zou gewoon normaal moeten zijn.
Is dat zo?
Ja.
In de Tweede Kamer?
Nou ja, dat niet normaal is al bizar genoeg, weet je.
Maar Rutte, waarom?
Nee, omdat als een kabinet valt, dat is een motie van wantrouwen. Dat betekent opstappen. Je hebt er een puinzooi van gemaakt.
Ja, voor het kabinet, maar niet voor de Tweede Kamer.
Maar hij zit toch in het kabinet?
Sjoerdsma.
D66 zit toch in het kabinet?
Ja, maar hij zelf niet, zeg maar. Hij zelf...
Ja, op die manier. Ja, oké. Ja.
Dus dat is wel... dat systeem is dus... We hebben het vaak over gehad. Is dus heel krom. Maar hij is de... Hij zou de controleerder moeten zijn van het kabinet.
Ja, op die manier,
dus
ja.
De Tweede Kamer zou juist moeten blijven naar... maar goed, nou. Ja, het is allemaal met elkaar verwoven, waardoor het allemaal niet zo...
Ja, nou, ik ben heel erg benieuwd wat er voor in de plaats komt. Ja, weet je, we hebben het gehad over Timmermans, die zogenaamd in de peiling het heel erg goed doet. Misschien is het zo, ik weet het niet. Het zou vreselijk zijn. Ik denk dat het dat toch nog het grootste deel van Nederland gewoon heel erg gevoelig is voor die klimaatargumenten.
Ja,
die zijn nog niet, weet je. En met corona hebben we hetzelfde gezien, weet je. Dat kabinet viel op een moment dat Nederland echt nog heel erg bang was voor corona.
Mm-hmm.
En toen, ja, dan heeft Rutte het toch wel goed gedaan eigenlijk. Oh, boom, werd die weer. En ja, nu krijg je dat met klimaat, weet je. Dus die, wat ze ook doen, het werkt wel, weet je. En de mensen die zien wat er gebeurt en zoiets hebben van toe heel even normaal. Dat zijn er toch te weinig.
Ja. Ja, ik moet zeggen, de statiepraktijken zijn mega effectief. Informatieoorlog is nog nooit zo heftig geweest.
Ja, absoluut. Goed, ik denk dat we daarmee bij het einde zijn gekomen van deze reguliere Vivo Valentine. Wij gaan door op vivovalentine.com voor alle Tribe members. Daar hebben we dus een extra uitzending staan. Die gaat vandaag onder andere over het geven dat 4 in de 5 Duitsers ontevreden is met hun overheid. Dat is interessant. Dat is echt een trendbreuk, is dat. Daarnaast het moederbedrijf van Albert Heijn voorspelt dat er een einde komt aan de extreme prijsstijgingen. Nou, daar hebben wij een mening over. Dat gaan we je vertellen in de extra natuurlijk. We vragen ons ook af of vrije wil wel bestaat. En dat doen we met de broer van Roos. Hoe heet hij ook alweer?
Tim
Hofman, inderdaad, ja. Die komt ook langs, zometeen. In de extra uitzending op vivovalentine.com. Zie je straks. Doei, doei.